Luisteraars, goedenavond. Welkom bij ons programma Laat ons de rustdag wijden. Vanavond de laatste adventsoverdenking door dominee Peter Butter uit Middelharnis. We beginnen met muziek. Psalm 140, vers 1, 7 en 13. Waarin de dichter verwoordt hoe de Heere God op zijn gebed hem met een schild bedekt in de strijd. U hoort het christelijk mannenkoor Azaf onder leiding van Jan Zwanepoel. Johan W. Potts aan het orgel. De vromen zullen u verhogen. Dat is de eerste regel van het 13e vers van Psalm 140. Ook de lofzang van Maria spreekt van de verwondering over de sterkte en de kracht van de Heere God en zijn genade in het sturen van zijn zoon naar deze verloren wereld. Er wordt gezongen in de Oude Kerk in Delft.
Thank you.
Zoals David aan God gehoorzaam is en daardoor overwinnaar wordt, zo ook de Heer Jezus die naar de aarde gezonden wordt om voor ons overwinnaar te worden. Dat is de adventsverwachting en daarover horen we meer in de overdenking door dominee de Butter. De bijbellezing is uit 1 Samuel 17, vers 40 tot en met 51. En het onderwerp voor de meditatie is overwinnaar. Na de meditatie wordt gezongen op Psalm 3, de versen 3 en 4. Ik lag en sliep gerust van 's Heeren trouw bewust. U hoort dan samenzang vanuit de gereformeerde Zuiderkerk in Groningen met Bert Grijpstra aan het orgel. We gaan eerst luisteren naar dominee de Butter. Luisteraars, ik ga u voor de vierde keer en ook voor de laatste keer een stukje uit 1 Samuel 17 lezen. En we beginnen vanavond bij vers 40. En hij, dat is David, nam zijn staf in zijn hand. En hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en hij legde ze in de herderstas die hij had te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David, en zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. Toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig, als ook schoon van aanzien. De Filistijn zeide tot David, ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn goden. Daarna zeide de Filistijn tot David, kom tot mij, zo zal ik uw vlees aan de vogelen des hemels geven en aan de dieren des velds. David daarentegen zeide tot de Filistijn, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen, de God van de slagorde van Israël, die gij gehoond hebt. Te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand, en ik zal u slaan, en ik zal uw hoofd van u wegnemen, en ik zal de dode lichamen van der Filistijnen leger deze dag aan de vogelen des hemels en aan de beesten des velds geven, en de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard, noch door de spies verlost, want de krijg is des Heeren, die zal u lieden in onze hand geven. En het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging en David tegemoet naderde, zo haastte David en liep naar de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. David stak zijn hand in de tas en hij nam een steen eruit en hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd en hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. En hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Dit gedeelte uit 1 Samuel 17, luisteraars, laat ons zien dat de vrijwilliger ook inderdaad de overwinnaar is. Met Sauls permissie is hij de vijand tegemoet gegaan, zonder wapenrusting, met niet anders dan een slinger en een paar steentjes. En zo naderde hij Goliath. Wat een verschil. Dat zijn toch geen gelijke partijen. Als Goliath hem ziet, is hij diep beledigd. Moet hij tegen dat ventje vechten? Hebben ze in het leger van Saul niemand anders? Dat is zijn eer te na en hij ventileert zijn toorn over het hoofd van David. Ben ik een hond dat je op me afkomt met een stok? Mannetje, dat zul jij niet overleven. En hij vloekt David bij zijn goden. Raakt David daardoor geïntimideerd? Nee, helemaal niet. Hij weet dat het eigenlijk niks ongewoons is als de wereld spot met Gods kinderen. Vaak kunnen de goddelozen ook niet meer doen dan dat. Maar David raakt op deze manier des te meer overtuigd van zijn roeping. Deze goddeloze mond moet tot zwijgen gebracht worden. Dat staat voor hem vast en hij is er vast van overtuigd dat God hem daarbij gebruiken zal. Dat zegt hij ook tegen Goliath. De Heere zal u in mijn hand besluiten, want zo weet hij, de krijg is des Heeren. En als Goliath er dan een godsdienstige aangelegenheid van maakt, door God te honen en door David bij zijn goden te vloeken, dan zal God er zelf ook een godsdienstige aangelegenheid van maken en voor zijn eer strijden. En dat maakt David zo zeker. Maar hij heeft alleen maar een slinger. Ach ja, maar daar vertrouwt hij niet op. Hoor maar wat hij tegen Goliath zegt. Gij komt tot mij met een zwaard en een schild en een spies, daar ligt uw kracht in. Maar ik heb iets anders. Ik kom tot u in de naam des Heren. En dan mag u dat woordje in ook vertalen met. Ik kom tot u met de naam des Heren. Die naam die hij gesmaad heeft. David heeft dus een heel bijzonder wapen. De naam van God. Daar vertrouwt hij op. En wat is die naam? De openbaring van God zelf. Die naam is het teken van de aanwezigheid van God onder zijn volk. In die naam is God zelf nabij. In die naam heeft hij zich immers bekend gemaakt. Dat is Davids kracht. En dan haast David zich. Goliath heeft hem uitgedaagd. Wel nu, hier is hij. En terwijl hij naar voren snelt, steekt hij zijn hand in de tas en haalt er een van de zorgvuldig door hem gekozen steentjes uit. Dat steentje legt hij in de slinger en al lopend zwaait hij de slinger boven zijn hoofd en hij mikt en op het juiste ogenblik laat hij de steen los. Gespannen ziet hij toe. En ook in het leger op de achtergrond kijkt men gespannen toe. Hoe loopt dat af? En dan ineens begint de brallende reus te wankelen. Hij is uit balans gebracht en die doet nog een paar stappen naar voren, maar dan verliest hij zijn evenwicht en met een doffe dreun stort hij tegen de grond. En daar ligt de onoverwinnelijke, machteloos. Het is allemaal zo snel in zijn werk gegaan dat zowel bij de Filistijnen als bij de Israëlieten niemand feitelijk zich nog realiseert wat er aan de hand is. Alleen David is goed bij zijn positieve, want nu gebeurde wat hij had verwacht. Dit had hij voorzien. Niet omdat hij zo feilloos kon treffen met zijn slinger, maar omdat God voor hem zou strijden. En snel springt hij naar voren, gaat op het dode lichaam van de Filistijn staan en met diens eigen zwaard onthooft hij hem, zodat iedereen in beide kampen kan zien dat Goliath inderdaad dood is. Misschien zou u nou wel eens precies willen weten hoe dat nou allemaal in zijn werk gegaan is. Was Goliath misschien vergeten het vizier dicht te doen en had David daardoor nog een kleine opening in het harnas van Goliath ontdekt en heeft hij op die kleine opening gemikt? Of slingerde hij de steen met zoveel kracht dat hij dwars door de helm ook in het voorhoofd van Goliath terecht kwam? Ach, wat doet het er eigenlijk toe? God bestuurde Davids handen. Hij deed die steen diep in Goliaths voorhoofd zinken met dodelijke afloop, want Goliaths uren was gekomen. Hij had lang genoeg de tijd gehad en hij had die tijd toch alleen maar gebruikt om God te honen. En dan valt een keer het doek en dan is daar het einde. En terwijl God vonnis velt over Goliath, is daar eigenlijk tegelijk ook het klare bewijs dat Israël echt een God heeft. En dat de God van Israël werkelijk God is. Een God die niet afhankelijk is van boog en spies en zwaard, maar die in zijn almacht al zijn vijanden overwint. En laten de Filistijnen dat goed beseffen. Een mens kan wel een grote mond opzetten tegen de hemel, en hij kan wel denken dat hij met God niets te maken heeft, maar hij zal het een keer anders ondervinden. God laat zich niet straffeloos bespotten. Luisteraar, er ligt een ernstige les in die onverwachte dood van Goliath. Toen deze Filistijn 's morgens zijn harnas aangespte, toen heeft hij niet kunnen denken dat deze dag zijn laatste dag zou zijn. Hij was in blakende gezondheid, hij was in volle lichaamskracht. En als hij dat tegenstandertje van de Israëlieten ziet, dan denkt hij er nog geen moment aan dat nu zijn leven in ernstig gevaar verkeert. Maar één enkele steen was genoeg om dat kolossale lichaam ter aarde toe neerstorten. Eén steentje, door Gods hand bestuurd en het is voorbij. Zo onzeker is ons leven. Eén steentje, één virus. Eén gezwel, in aanvang nog erg klein ook. En het is gebeurd. En hij was nog wel zo goed bewapend, aan alle kanten gedekt. Ja, maar in elk harnas zit wel een zwakke plek. Houdt u er rekening mee dat we alleen veilig zijn als we geborgen zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste, of anders gezegd als we schuilen achter het bloed van de Zaligmaker? In deze geschiedenis lees ik ook een ernstige waarschuwing. God wederstaat de hovaardige. Dat blijkt hier toch. En dat is nog zo. Want wie heeft zich ooit tegen God verzet en daar vrede op gehad? U verzet zich toch niet tegen God? Dat houdt u echt niet vol. Staak dat verzet. Geef u over aan hem. Ik citeerde zojuist een paar bijbelwoorden toen ik zei dat God de hoovaardige wederstaat. Maar daar volgt nog wat op. Daar volgt dit op. Maar de nederige geeft hij genade. En nederigen, dat zijn zij die niet prat gaan op eigen prestaties en die het niet verwachten van eigen inspanning, maar die in het besef van eigen zwakheid en armoe leren steunen op Gods genade in Christus. En zo komen we ook in het slot van deze geschiedenis, die ons de strijd van David tegen Goliath tekent, toch weer bij de zoon van David uit. Dat kan ook niet anders, want in 1 Samuel 17, en we hebben dat al eerder gezien, hebben we niet maar met een spannend verhaal alleen te maken, maar hier hebben we een stukje heilsopenbaring, heilsgeschiedenis, waarin we iets zien van de strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En dan is dit hoofdstuk echt een adventshoofdstuk. Christus is in die dagen onderweg naar deze wereld en hij kondigt zijn komst aan, onder andere ook door gebeurtenissen als in dit hoofdstuk beschreven worden. Kijk maar eens goed, en dan zult u in die strijd in het Eikendal de contouren zien van de strijd die hij kwam strijden toen hij in de wereld kwam. Zo kort voorafgaande aan het kerstfeest vragen wij, wat kwam hij doen op aarde? U kunt die vraag op allerlei manieren beantwoorden. Hij kwam om zondaren zalig te maken, hij kwam om Gods naam te verheerlijken, hij kwam om deel te nemen in het lijden van de mensheid. Laat ik u vanavond een ander antwoord mogen geven. Een antwoord zoals we dat vinden in 1 Johannes 3, vers 8. Hij kwam om de werken des duivels te verbreken. Om de helse Goliath te verslaan. En aan diens macht een einde te maken. Eens en voorgoed een einde. Zodat het volk dat hij kwam verlossen nooit meer last van hem zal hebben. Dat is de strijd die voorzegd was in de moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten, zei God. En dat zou een strijd op leven en dood zijn. Dat zou een strijd zijn die pas beslist was als een van de partijen de echte overwinning behaald had. Deze strijd zou niet onbeslist eindigen, want Christus en de duivel kunnen niet altijd naast elkaar bestaan. En vandaar dat die betreffende belofte ook zegt dat de kop van de slang verbrijzeld zal worden. Nou, dat heeft hij gedaan. Door de dood heeft hij teniet gedaan degene die het geweld van de dood had. Dat is de duivel. Zo staat het in Hebreeën 2. Net zoals David met Goliath deed toen hij met zijn eigen zwaard diens hoofd afhakte, zo heeft Christus gedaan. Hij heeft de duivel met zijn eigen wapen, de dood, overwonnen. Maar het was een geweldige strijd. Leest u dat maar na in het evangelie. Dat wordt ons verteld van Gethsemane. Dat wordt ons verteld van Golgotha. Van de zware strijden, van de angsten van zijn ziel en van het bloed dat hij vergoten heeft. Een zware strijd. Maar zo is gebeurd wat er gebeuren moest. Zo zijn de werken van de duivel in beginsel verbroken. Christus bleek de grote overwinnaar te zijn, die de hem toegeworpen handschoen aanvaarde en de uitdager, de duivel, verpletterend versloeg. En in welke gezindheid deed hij dat? Wat was zijn kracht? Net als bij David, die ging Goliath tegemoet met de naam van de Heere. Nou, daar lag ook Christus kracht in. Ik heb, zo zegt hij aan het eind van zijn leven, uw naam verheerlijkt op de aarde. Maar hij leek zo zwak. Als we hem aanzagen, zo had hij geen gedaante dat wij hem zouden begeerd hebben. Zo verwoordt Jesaja de algemene opinie. Wie zag er nou eigenlijk wel wat in hem? Inderdaad, het was ook niet te zien. Tenminste, zonder geloof was het niet te zien. Er was aan David ook niks te zien. Goliath had dan ook alleen maar minachting voor hem. En Goliath was niet de enige, ook Davids eigen broer Eliab zag niets in hem. Kijk dat jongetje daar nou eens, ongewapend als hij is. Maar God was aan zijn zij. En God ondersteunde hem. En zo ondersteunde God op een hele bijzondere manier ook zijn zoon, het kind van Bethlehem. Moest het van hem komen? Moet hij de werken des duivels komen verbreken? Zal hij koning zijn over de ganse aarde? Geloof je dat nou echt? Nou, wacht maar af. En dan zult u het zien. Golgotha ligt al achter de rug. En de hof van Jozef ook, met het graf dat weer verlaten is. En hij is al opgevaren naar de hemel. En hij zit al aan de rechterhand van zijn vader. En nog even, en dan komt hij weer, dan is het weer advent. Op de wolken des hemels komt hij immers. En dan Dan is de strijd definitief beslist. Dan blijft er geen tegenstander meer over. Dan komen alle Filistijnen om. Luisteraar, van u moet u het hebben, van hem moet u het hebben. Wat een zegen dat we weten dat hij gekomen is. Dat het kerst is geweest, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart. En dan straks nog de wederkomst. Maar dat komt ook. Dat komt net zo zeker als dat die andere feiten zijn geworden. En dan zal de overwinning volkomen zijn. En de verlossing. Daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen. Om ten volle te genieten de beloften Gods. In Christus Jezus, onze Heer.